Ik zou deze keer het zo willen noemen: het op zoek gaan naar een bron of naar bronnen van het leven. En daar zijn vele verschillende bronnen. En om te beginnen moet ik iets zeggen over wanneer je nou op zoek gaat. Nou, je gaat op zoek op het moment dat je het moeilijk hebt. Je gaat op zoek op het moment dat je iets onacceptabel vindt. Je gaat op zoek in een crisis. Je gaat op zoek in een oorlog. Je gaat op zoek omdat je het de normale manier van leven die je normaal deed niet meer vol kan houden. Het zij door externe, het zij door interne omstandigheden. Dat betekent dat in een of andere vorm van crisis is het noodzakelijk om je om te keren en terug te gaan naar een bron. Je kan zeggen, tot dan toe ben je volkomen beheerst en wordt je gedrag bepaald door je conditioneringen. Voor 100%. Dat is wat de boeddhist onwetendheid noemt. Onwetendheid, daar zei de boeddhist van, zeggen ze nog, wij leven in een oceaan van onwetendheid. En vroeger, nog 10 jaar geleden, dacht ik dat dat een aardige metafoor was. En nu besef ik steeds meer, hoe ouder ik word, dat het helemaal geen metafoor is. Maar dat de mensheid door de historie heen, ook nu, vandaag de dag, eigenlijk voor het overgrote deel bepaald wordt door die oceaan van onwetendheid. En dat dat niet is omdat die mens alleen maar kwaadwillend is, maar omdat hij zich niet realiseert wat er aan de hand is. En dat is onwetendheid. Hiermee kom je op het allerdiepste over waarom zijn we hier eigenlijk. Nou, we zijn hier, wat mij betreft, omdat we bijdrage leveren aan het ongetransformeerde, aan de schaduw. Een bijdrage leveren door ons eigen leven heen aan datgene wat niet opgelost is, datgene wat in het kwaad is, wat door ons heen getransformeerd kan worden. Door de liefde. Dat is de school waarop we zitten, wat mij betreft. En alle podcasts die horen bij die school. Namelijk, hoe kan ik leren om een mens te zijn? Zo goed mogelijk mens te zijn. Om datgene waarvoor ik als mens hier gekomen ben, onder ogen te zien en te beoefenen. Op het moment dat je je omkeert, ga je terug naar een bron. Daar ben je op zoek naar. Wat is de bron van het bestaan? Nou, de bron van het bestaan, kunnen we kort over zijn, dat is een mysterie. Daar komen we helemaal nooit achter. Maar het op weg daar naartoe zijn en dat beleven van dat mysterie is wel degelijk iets wat vervullend is. En er zijn talloze bronnen aangeboord. Waarom? Omdat de mens, de mensheid, vanaf het begin, zover wij kunnen zien, op zoek is geweest naar die bron. Dus iedereen heeft zich afgevraagd, waar ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? In godsnaam. En die is op zoek gegaan. Nou, je kan algemeen zeggen, en nu ga ik de eerste geestelijke bronnen benoemen. Je kan in het algemeen zeggen dat zo rond 500 voor Christus, in de periode van, laten we maar zeggen, 700 tot 200, 300 voor Christus, zijn alle grote geestelijke stromingen eigenlijk geboren. En dat komt, er is over gedacht en gepraat in allerlei boeken over bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. Daar zijn hele goede boeken over. Ken Wilber, Neumann. En die hebben gezegd, rond die tijd gebeurde er iets vreemds. Rond die tijd gebeurde het dat het ik eigenlijk er al was. Het bestond. Het ik had zich afgescheiden van God. Alleen het ik was niet alleen afgescheiden van God, maar zakte als het ware verder de materie in. Als je het plaatje ziet dat het ik een ronde bal is, dan is de bovenkant van die bal was de hemel en de onderkant van die bal was de aarde. Maar rond 500 voor Christus zakte die bal nog een eind de aarde in. Die werd materiëler en materiëler en materiëler, waardoor er tussen die bal, de mens en die hemel een gat kwam. En dat gat was wat ik vandaag de dag van God los noem. Dat was het begin van God loszijn. En alle geestelijke stromingen die er toen geboren zijn, die hebben gepoogd om dat een regelgeving te geven, om dat gat te dichten. Dat is wat de geestelijke stromingen zijn. Nou, om het in taal neer te zetten of in geschiedenis. Rond 500 voor Christus was Plato en Socrates in Griekenland. De wortel van onze westerse beschaving nog steeds. Daarvoor waren de Stoïcijnen er al. De mensen die vonden dat we van goddelijke oorsprong waren en dat we op een conditionering hadden. Precies waar wij het steeds over hebben. Die goddelijke kern overwoekert. Die waren daarvoor al. Plato en Socrates hebben als het ware, met Aristoteles daarna, hebben als het ware de bodem gelegd voor vragen als waarom zijn we hier, wat doen we hier. Dat heet de mystieke weg van Plato. Dat was 500. Dezelfde tijd, exact dezelfde tijd, was Confucius historisch in China. En Lao Tse was legendarisch. Dat was geen persoon, misschien is het een school geweest, misschien is het iemand geweest. Maar het is in ieder geval zo dat de Tao Te Ching van Lao Tse die wij kennen is van 350 voor Christus. Dat kunnen we zien aan de stijl van het Chinees. Niet 500. 500 was Confucius. Ook wat daarin gebeurde, en de I Ching was er toen ook al, wat daarin allebei gebeurde. En dat is heel wonderlijk, want waarschijnlijk hebben die geen contact gehad. Dat is dat er zowel een ideeënwereld als een vormenwereld ontstond. Je hebt de ideeënwereld van Plato en een vormenwereld. Exact hetzelfde idee kwam er in China. Dat er een ideeënwereld is en een vormenwereld. In China noemden ze dat een voorwereldelijk iets, die mathematisch was. Mathematiek, de mathematiek van Plato ook, de wiskunde. En de getallenleer en al die dingen. En dan had je de vormenwereld. En de vormenwereld was een cyclische wereld. Die zijn volkomen onafhankelijk op dezelfde tijd geboren. Als je dan Lao Tse, de Taoïsme bestond in die tijd al. Dat is heel erg helder. Er waren voorlopers van de Tao Te King. Die zijn gevonden. En die is uiteindelijk 350 voor Christus neergelegd. Het boek van het onveranderlijke. Het boek van het veranderlijke, de I Ching, bestond al vanaf 1000 voor Christus. In de feitelijkheid. Er zijn ook geschriften van. En Confucius heeft er veel over geschreven. In India, daar kwam de Boeddha. En de Boeddha, die heeft onder de boom gezeten. En de Boeddha, die werd gewekt. Dat was een koningszoon. Dus het is goed om te beseffen hoe hij gewekt werd. Zijn vader wilde dat de Boeddha hem opvolgde. En hij had een droom gehad. Een visioen, een droom. Die vader, waarin of zijn zoon een geestelijk leider werd of een wereldelijk leider. En die vader die dacht, ik wil dat hij een wereldelijk leider wordt, dat hij mij opvolgt. En dus heeft hij hem in dat paleis opgeborgen. En daar kwam hij helemaal nooit uit. Totdat hij in de puberteit kwam en daaruit ontvluchtte. De eerste keer een oude man zag. En de tweede keer een zieke man. En de derde keer een dode man. En dat hij begon te zien dat het leven nog iets anders was dan binnen de muren van dat paleis. Je zou dat paleis ons eigen ik kunnen noemen, vandaag de dag, waar we ook graag binnen willen blijven. En waar op het moment dat we ziek worden of een crisis meemaken, dat we toch op zoek gaan naar iets anders. Dat is het verhaal van de Boeddha. Die is ons daarin voorgegaan. Nou, die is toen onder de boom gaan zitten en uiteindelijk heeft hij een inzicht gekregen. En die inzichten die waren niet dat hij dacht, dat hij zei je moet wat geloven. Maar dat hij zei je moet een aantal dingen gaan doen. En dat noemde hij de dharma. Je moet een wijze van leven krijgen waardoor je toch richting eenheid gaat. Of de eenheid kan beleven. Dat is hoe je uit het lijden komt. Dat is precies de bron waar wij ook naar op zoek zijn. En het verhaal gaat dat toen de Boeddha dat gevonden had, want die heeft een tijd onder die boom gezeten, een aantal jaren, onder de Bodhiboom, en dat hij toen dat gevonden had, dat hij terugliep naar zijn dorp. En dat hij een van de mensen tegenkwam die voor voedsel gezorgd had. Want iedere kluizenaar en iedereen die onder een boom zit, nog steeds, in de Himalaya, die wordt door 3 of 4 mensen verzorgd. Dus ook nu nog zitten de mensen in de grot in de Himalaya en uit het dorp komen er om de 2 weken 3 of 4 mensen die afwisselen en om voedsel neer te zetten. En die praten niet met de, maar dat is nodig. Dus het idee dat een kluizenaar daar nooit iemand ziet, dat is echt onzin. Zoals de Boeddha ook. Nou, een van die mensen die hem bevoorraad had in een aantal jaren met eten en drinken, die kwam hij tegen. En ik vertel het nu een beetje op zijn Amsterdams. Die Boeddha was natuurlijk volkomen high. Die had een zicht wat onvoorstelbaar was. En die zei tegen die man, nou, op zijn Amsterdams, moet je luisteren. Je hebt mij geholpen. Maar ik zal je als eerste vertellen wat ik ontdekte. Waarop die man op zijn toenmalige horloge zei en zei, nou, Boeddha, Gautama heette die. Fijn dat je me dat wil vertellen, maar ik ben op weg naar een klus, want ik ben timmerman. En het was hartstikke fijn om je dienst te bewijzen. Maar op dit moment heb ik daar geen tijd voor. En dit is eigenlijk de reactie van iedereen. Als je dus werkelijk begint te zien dat er een terugkeer mogelijk is en dat er een bron is waar je naartoe kan gaan, dat iedereen waarmee het erover praat heeft ongeveer deze reactie. Dit is wat mij betreft het verhaal van de Boeddha. Daar is het hele boeddhisme uit naar voren gekomen. Met al zijn geledingen, al zijn lagen, het Indiaans, het Tibetaans. Dat is heel erg groot. Dat is een wetenschap, een geesteswetenschap. En die is niet zo zuinig ook, dat is echt wetenschappelijk. Maar dat is allemaal geïnstitutionaliseerd. En nou blijkt dat, teruggaan naar wat de Boeddha zelf gezegd heeft, dat de Boeddha helemaal er niet voor was zelf om de boel te institutionaliseren. Dus de leraar-leerling verhoudingen, de sectes, en in de goede zin van het woord, degene die zich wijden aan een onderwerp, de kloosters, de organisaties die daar waren, dat is helemaal niet de bedoeling geweest van de Boeddha. De Boeddha heeft het volgende gezegd. De dharma, die kan maar op 1 manier overgedragen worden. En dat is in vriendschap. Dat is de enige manier waarop het overgedragen wordt. Al het andere, leraarschap, organisaties, vaste groepen die de basis zijn, waar dit doorgegeven wordt, dat wordt dogmatisch en dat is niet de oorspronkelijke leer. Hier zie je dus dat er iets gebeurt met die eerste antwoorden die mensen vinden en die dan gedogmatiseerd worden. Waar het vandaag de dag over gaat, is dat je op zoek gaat naar die eerste antwoorden. En de literatuur daarover wordt steeds opener. Dan ben je op zoek naar een bron. Laat je niet afleiden door de dogma's. Nou, dat was India. Dan heb je in het Midden-Oosten heb je de tijd van de profeten in Canaan. En daar zijn 19 profeten. En die 19 profeten, de laatste was Malachi. En die 19 profeten, die spraken namens God. En als je die leest in de Bijbel, die gaan echt heel erg verschrikkelijk tekeer. Die gaan tekeer zoals ze vandaag de dag ook tekeer zouden gaan. Want die mensen die trokken zich van God nog een bod wat aan. En de profeten waren ervoor om dat aan te tonen en namens God te zeggen, hé mensen, dat gaat niet goed hier. Jeremia is spreekwoordelijk geworden, die jeremieert, ja, die klaagzangen. Deed hij. Elia, Elisa waren profeten die stonden op een kansel en die vertelden de waarheid aan mensen. En Jona was een profeet die heeft de opdracht om naar Ninive te gaan en om daar te verkondigen dat die stad, als ze niet zouden veranderen, verwoest zou worden. Dus ja, die komt in die walvis terecht, die gaat in afzondering, die wordt op dat strand gespuugd. Die loopt naar Ninive en verkondigt daar dat Ninive verwoest zal worden. En hij gaat buiten de poort zitten, dat wordt ook zo beschreven. En hij kijkt en de Ninive wordt niet verwoest. En hij zegt tegen God, waarom wordt het niet verwoest? En dan blijkt dat hij gehoord is zonder dat hij het weet. Dat is meestal als je met profeten te maken hebt of iemand die de waarheid vertelt. Dan heb je geen flauw benul welke werking je hebt. Dat hoort bij het op weg zijn naar die bron. Die 19 profeten, die zijn er geweest. En toen bleek dat dat volk niet luisterde. En toen is de eerste verwoesting van de tempel geweest, rond 500 voor Christus. En wat was dat? Dat was dat in het middelste van de tempel, daar stond de Ark des Verbonds. En de Ark des Verbonds was het feitelijkheid dat God daar woonde. Dat was een feitelijke verblijfplaats. Eén keer per jaar ging de hoge priester daar naar binnen. Die raakte de tabernakel aan en de tafels. En die ging naar buiten en die zei, God is er nog. Want dat was op dat moment van de verwoesting van de eerste tempel, is God van de aarde verdwenen, of de mens, zoals ik straks zei, die bal van de mens is meer door de aarde ingezakt. En daar is de diaspora eigenlijk begonnen. Als mythe, maar ook als feitelijkheid. Nou, dan heb je dus in het oosten Taoïsme en het Confucianisme. Je hebt in India het boeddhisme, waar later de Advaita uit voortgekomen is. Shankaracharya, de 8e eeuw, die heeft een dialoog gehad daarmee. Dat doet er nu niet toe. Dat zijn bronnen. Deze bronnen zijn zo oud als de mensheid. Nu kan je zeggen, maar de Noord-Amerikaanse Indianen, die met de natuur leefden, de Afrikanen, daarvan zeg ik ja. Als je dat als bron wil zien, moet je dat zeker doen. En moet je je daar helemaal in verdiepen. Maar er zijn dus vanaf de oudheid bronnen waarin je je nog aan kan refereren. Nou, een grote bron die ik niet genoemd heb is Jezus, de starter van het christendom en het jodendom. Abraham is in feite de grondlegger van het jodendom en Jozef. Dat is het verhaal van de uittocht door uit Egypte. Dat is wat we vieren met Pasen. Abraham wordt ook in de islam, 600 na Christus is dat pas. Maar dat grijpt terug op Abraham, het Oude Testament. Daarin zijn het broedervolken, Joden en Arabieren. Het kan mij, Jaap, niet schelen waar je je toe wendt, maar weet dat er duizenden mensen voorgegaan zijn. In een geesteswetenschap. Dat is niet iemand die iets gelooft. Dat zijn allemaal dingen die mensen gecheckt hebben om te doen, waaruit technieken naar voren kwamen die middelen waren om richting bron te gaan. Ik heb daar een warm pleidooi voor. Nou, dat zijn de geestelijke stromingen. Nou is het zo dat de mens heeft een stroom die van boven naar beneden gaat en die heeft een stroom die van onder naar boven gaat. En die stroom die van onder naar boven gaat, die gaat van de aarde naar de hemel. En de stroom die van boven naar beneden gaat, gaat van de hemel naar de aarde. En die komt samen, als je dat allebei doet, in je hart. En daar waar het in je hart samenkomt, daar gaat het horizontale vlak in. Dus geestelijke stromingen die ik net genoemd heb, zijn wegen van boven naar beneden. Er zijn talloze wegen van onder naar boven. De Noord-Amerikaanse Indianen zijn volkomen hebben de grond heilig verklaard, de rivieren heilig verklaard. Dat is van onder naar boven. Afrika is van onder naar boven. En nu komt er nog een andere. Alle kunstenaars door alle eeuwen heen hebben het onnoembare via hun kunst uitgedrukt. Vanaf de Minoïsche cultuur. Waarin iedereen die een kunstenaar was, dat onnoembare, net als de mysticus, ook heeft proberen uit te drukken. Dat betekent dat er een onvoorstelbare rijkdom in de kunst ligt tot op heden om die lijn van onder naar boven als bron te zien. En daarin heb ik een suggestie. Dat is dat je gaat kijken in welke lijn je eigenlijk staat. Tot welke lijn behoor je? Dat kan een geestelijke stroming zijn van boven naar beneden, zoals ik genoemd heb. Een deel ervan. Een groot deel ervan, een klein deel ervan. Daarin kan je diepere ontdekkingen doen. Bijvoorbeeld, er is een heel verhaal over de Essenen en de dode zeerollen. Die als het ware werkelijk beschrijven wat er met Jezus gebeurd is. En hoe dat Christus bewustzijn gekomen is. Daar zijn boeken over die je vandaag de dag in jouw leven kan herkennen. Zo zijn er kunstenaars. Met welke kunstenaars voel jij je verbonden? En daarin weet ik zeker dat de meeste mensen meteen iets kunnen zeggen. Ik kan het toch op een andere manier zeggen. Met welk tijdsvlak in de historie voel jij je verbonden? Door welk tijdsvlak in de historie word jij geïnspireerd? Oh, en wat gebeurde er toen? Ikzelf heb de Renaissance. Wat gebeurde er toen? Oh ja, toen werd de ruimte ontdekt. Oh ja, die innerlijke ruimte waar ze in het Oosten al zo lang over praten. Die ontdekten wij feitelijk in het Westen, in de Renaissance. Oh ja, de Griekse tijd. Oh ja, dat was het begin van de filosofie, van de mystiek. Zo heeft iedereen dat. Dus ik raad je aan om op die manier naar bronnen te kijken en dat serieus te nemen. Het blijkt dat als je dat doet, dat je dan in een lijn komt te staan. Dat zou je een traditie kunnen noemen. En die traditie waar je dan toe behoort, daar sta je heel rustig in. Op dat moment is thuis niet meer een plek waar je bent, maar thuis wordt een state of mind, wordt een geestesgesteldheid waartoe je behoort. En op dat moment krijg je twee soorten voorouders. En dan praat ik over een bron. Je hebt voorouders die je DNA aan je door hebben gegeven. En je hebt geestelijke voorouders. Geestelijke voorouders, kunstenaarsvoorouders, tijdsvlakke voorouders. Waar je door geïnspireerd raakt. Je kan zeggen die inspiratie die je vanuit je geestelijke voorouders krijgt, die helpt je om door de belasting die je van je DNA meegekregen hebt, naast dat wat goed is wat je meegekregen heeft en de verworvenheden, maar die helpt je om die belasting te transformeren. Daarvoor heb je die geestelijke voorouders nodig. Nou, dit is het verhaal over het je keren tot bronnen en het gaan staan in een lijn waar ik een lans voor breek. Dat was het voor deze keer.